VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Poon.
Welkom weer bij OVT. Ik herinner u er nog even aan dat wij volgende week pas op dit tijdstip pas om 11 uur beginnen in verband met de Olympische Winterspelen.
U kunt dus gewoon uitslapen.
Vandaag in dit uur een bijzondere documentaire van Matthijs Deen over Herodotus, de vader van de geschiedenis, geboren 2500 jaar terug. En een gesprek met wetenschapshistoricus en hoogleraar materieel erfgoed van de natuurwetenschappen, Dirk van Delft, over een uitvinding uit de 20e eeuw, de elektronenmicroscoop. Maar eerst gaan we naar het nieuws weer van deze week. De wijnoogst in Frankrijk zal dit jaar naar schatting de laagste zijn sinds 1945. Het Franse ministerie van Landbouw verwacht dat door de grote temperatuurschommeling de wijnoogst in Frankrijk dit jaar nog lager uit zal vallen dan vorig jaar, want dat was blijkbaar al slecht. De Bordeaux-streek lijkt het zwaarst getroffen en zal naar verwachting nog maar de helft van de wijn van afgelopen jaar produceren. En wat gebeurde er nou eigenlijk in 1945? En wat is er sindsdien gedaan om de Franse wijn te beschermen? Dat gaan we horen van Bordeaux-kenner en hoofdredacteur van het wijnmagazine Perswijn, Ronald de Groot. Goedemorgen.
Hoi, goedemorgen.
Oeh, dat klinkt allemaal niet goed met de wijnoogst van dit jaar. Dat gaat mis.
Wat er nu mis is gegaan, vorig jaar in 2017, was een enorme voorjaarsvorst.
Ja.
En het is niet hetzelfde als in 1945, want 1945 was er vorst in de winter. En het moment van vorst heeft heel veel invloed op de kwaliteit en de schade.
Nou gaat het komende week gaat dat ook vriezen. Betekent dat nog erger?
Slecht voor de wijn? Maakt eigenlijk helemaal niks uit. Als de stokken in rust zijn, zoals in 1945 was natuurlijk een enorm koude winter. En de winter zelf, als het in de winter heel erg vriest, dan zijn de stokken in rust en dan is er normaal gesproken geen schade. Dus dat heeft eigenlijk geen invloed.
Dit is bijna poëzie, de stokken in rust. wat betekent dat? Ik heb wel een vermoeden, maar wat betekent dat?
Nou, dat is geen sapstroom is. Als je terugkijkt naar de Bordeaux-oogsten, dan is bijvoorbeeld 56 is een van de meest desastreuze jaren geweest qua vorst. Omdat het 56 had een hele zachte winter. Mm-hmm. De stokken liepen al een beetje uit. En toen kwam er in februari een enorme vorst. Is hier in Nederland ook een Elfstedentocht gereden. En toen was de sapstroom al op gang gekomen van de stokken. Dus waren ze niet meer in rust. En toen zijn heel veel stokken, heel veel Merlot-stokken, met name in Saint-Emilion en Pomerol, zijn helemaal doodgevroren. Dus als de sapstroom op gang is gekomen en er komt dan vorst, dan krijg je schade.
Ja, dat is dus het belangrijke woord, de sapstroom. Want toen de vergelijking werd gemaakt met 1945, toen dacht ik ook van ja, daar is die oorlog overheen gegaan. Is dat ook eigenlijk zo, even kort?
1945 was natuurlijk een probleem, omdat er door de oorlog waren er gewoon veel minder mensen die de wijngaarden onderhielden. En de wijngaarden waren enigszins verwaarloosd. Maar 1945 is als jaar een topjaar. Dus de wijnen van 1945 zijn legendarisch. Omdat door de koude winter hebben de stokken niet zoveel vrucht gedragen.
Ja, dus het is in Frankrijk net zo'n koude winter als bij ons de hongerwinter.
Heel vaak komt het overeen.
Okay.
Dus de koude winters in Bordeaux, in Frankrijk, het klimaat is vrij hetzelfde, Bordeaux en Nederland. Omdat het aan de Atlantische klimaat is het in feite.
Dus ondanks de hongerwinter dus fantastische wijn in 1945.
1945 is een legendarisch jaar. Heel groot en legendarische wijn.
Ja, wat kost zo'n flesje dan?
Legendarische wijn.
Wat kost zo'n flesje uit 1945?
Dat weet ik niet, maar praat je wel over prijzen van boven de 1000 euro per flesje.
Juist.
Oké, en nou begrijp ik dat op het moment dat die wijn bedreigd wordt door temperatuur of door klimaat of door whatever, dan doet de Franse overheid neemt maatregelen om dat te beschermen?
Nou, op dit moment is de ruimte niet zo groot. Omdat natuurlijk alles is Europees tegenwoordig. En er worden natuurlijk wel wijnboeren in Frankrijk gesubsidieerd. Maar voor wijnboeren klagen er juist over dat de overheid heel weinig voor ze doet.
En is dat in het verleden ook zo?
Ik denk dat in het verleden dat er ook niet altijd veel gedaan werd. Omdat wijn is een enorm schommelend product. Dus het ene jaar is een grote oogst, het andere jaar een kleine.
Maar de Franse economie die schommelt daar dan op mee? Of de bevolking die afhankelijk
nou,
is van...
Zo groot is het effect van wijn op de Franse economie natuurlijk niet. Het is natuurlijk maar een deel ervan. En het is natuurlijk ook minder geworden. Maar het heeft natuurlijk wel effect. Er is natuurlijk een minder wijnoogst in Bordeaux. Geeft minder export van wijn.
Maar is het dan gewoon ook niet zo dat Bordeaux nu kostbaarder wordt?
Ik denk dat de prijzen soms wel zullen stijgen, maar dat is heel gevaarlijk. Omdat als je naar 1991 kijkt, toen was er ook een voorjaarsvorst in Frankrijk en ook in Bordeaux. En net als vorig jaar, want het ging dus om voorjaarsvorst in april. En daardoor werden de knoppen bevroren en dan krijg je dus in Bordeaux de helft lagere oogst. Als je de prijzen heel erg verhoogt, dan verlies je klanten. Dus dat gebeurt wel en dat zal zeker gebeuren. Maar het is gevaarlijk.
Nou zijn er twee verschillende dingen, neem ik aan, in de geschiedenis. Je ziet goede jaren, slechte jaren.
Ja,
en is dat nou met opbrengst zo? Is dat direct gekoppeld ook aan de smaak?
Ja, dus niet altijd. Kijk, zoals vorig jaar is er dus die voorjaarsvorst geweest. In 27 april was het wel -10 op sommige plekken in Bordeaux. Er zijn de knoppen gaan kapot. Mm. En dan er zijn ook wijngaarden niet bevroren. En als die een goede zomer hebben en goed weer, dan krijg je toch een goede wijn.
Maar als je nou naar de geschiedenis kijkt, naar goede wijnjaren, is dat te relateren dan aan klimaat of aan andere zaken? Ik bedoel, als we verder teruggaan in de geschiedenis ook.
Voor Bordeaux zijn de beste jaren, zijn jaren waarin de zomer droog is geweest. Als de stokken niet zoveel water kunnen opzuigen in de zomer, dan blijven de druiven geconcentreerd en dan krijg je een goed jaar. Dus het zomerweer is bepalender voor de kwaliteit.
Maar een goed jaar, dan heb je het over de smaak, hè? Dan heb je het niet over de omzet.
De hoeveelheid.
Is het nou zo dat met de klimaatonzekerheid en de klimaatverandering op komst, dat straks over een paar jaar de Bordeaux-wijn in enorme problemen verkeert en Frankrijk misschien wijnland af zal blijken te zijn?
Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat er wel mogelijkheden zijn om je aan te passen. En dat gebeurt nu al in Bordeaux. De Merlot bijvoorbeeld is een druif die heel vroeg rijp is. En in de klimaatopwarming van nu wordt het soms te vroeg. Dus dan is de kwaliteit niet goed meer. En je ziet nu al boeren Merlot vervangen door andere druiven, zoals Cabernet Franc. Of de boeren gebruiken andere onderstokken, waardoor de druiven later rijp worden.
Ja, nog heel even dus aan te passen. Die onderstokken, begrijp ik dat nu dat helemaal geen Franse stokken zijn?
Nee, dat zijn Amerikaanse onderstokken. Sinds de druifluis, de Phylloxera, in de 19e eeuw toesloeg en alle druiven eigenlijk kapot maakte, hebben ze ontdekt dat Amerikaanse onderstokken die kunnen tegen de druifluis. En alle Franse stokken, vrijwel alle Franse wijnstokken, staan op Amerikaanse onderstokken.
Dat zal die Fransen helemaal niet fijn vinden.
Dat hebben ze tot nu toe ook goed geheim gehouden.
Wat zeg je?
Niemand praat er ooit over.
Nee, dat wil ik niet zeggen.
Het is nooit een item in discussies.
Dat is een goed bewaard geheim tot heden, toch?
Nee, het is geen geheim. Iedereen weet dat. Dus, het is een heel geaccepteerd iets. En het beïnvloedt de smaak volgens mij ook niet of nauwelijks. Ja. De smaak wordt bepaald door wat op de bovenkant van de stok. Hè, de bovenkant van de stok is Cabernet Sauvignon of Merlot of Chardonnay.
Ja, ik denk
maar
dat
Chardonnay
helemaal
smaakt niet hetzelfde als een Merlot.
Ik denk dat er heel veel mensen zijn die helemaal niet eens weten wat een onderstok is. Dat is waar die op geënt is, geloof ik. Hè?
Nee, ja. dat zou best kunnen. Maar ik denk dat het bij veel fruitbomen in Nederland gebeurt het ook. Die zijn ook allemaal geënt op onderstokken. Dus de onderstok is iets anders dan het gedeelte boven de grond.
Goed, we weten nu in ieder geval, dankzij jou, Ronald de Groot, dat het wijnjaar 1945 fantastisch was.
Ja.
Hartelijk dank voor je toelichting.
Oké, graag gedaan.
Joep, dag.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Es gereicht mir zur Ehre und Freude Ihnen die herzlichsten Glückwünsche der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften zu übermitteln. Darf ich Sie nun bitten, hervorzutreten, um Ihren Preis aus der Hand seiner Majestät des Königs entgegenzunehmen.
Ja, so kreeg de 85 jaar oude Duitser Ernst Ruska in 1986 de Nobelprijs voor het ontwerp van de eerste elektronenmicroscoop. Hij was toen de oudste en tegelijkertijd ook eigenlijk de jongste uitvinder die de prijs ontving, want hij was 24 toen hij de klus eindelijk klaarde. Hij moest dus lang wachten op zijn prijs. Over Ruska's uitvinding, die elektronenmicroscoop, schreef bijzonder hoogleraar materiaal erfgoed van de natuurwetenschappen Dirk van Delft samen met Ton van Helvoort het boek Beelden zonder weerga. Dirk van Delft is bij ons. Welkom. Fijn dat je er bent. Ik spreek natuurlijk helemaal voor mezelf, maar jouw vak is de natuurkunde en dat is in alle opzichten niet het mijne. Ik heb ooit mijn natuurkundeleraar moeten beloven nooit meer daar iets aan te doen aan dat vak. Ik begrijp een groot deel van jullie boek nauwelijks. En meestal is het ook niet direct een onderwerp voor OVT, die elektronenmicroscoop. Maar het is toch een boeiend verhaal, daar heb je me van overtuigd. Vertel eerst eens even, wat is het precies ook alweer?
Nou, een elektronenmicroscoop, het woord die microscoop zit daarin. Maar toch, het is een heel ander soort microscoop dan die we kennen. We hadden een paar weken terug die geweldige pronkstuk van Nederland toestand. Ik ben ook directeur van Rijksmuseum Boerhaven, zaten we ook bij met het Leeuwenhoek-microscoopje. Dat is een gewone microscoop, die werkt met licht. Een elektronenmicroscoop die werkt met een elektronenbundel. Dan kun je eigenlijk het beste denken aan een ouderwetse tv. He, zo'n beeldbuis waar dus een bundel elektronen naar het scherm gaat en dat ligt dan op en dan zie je wat. Dat is eigenlijk het idee en het is eigenlijk een stukje elektrotechniek. Dus de lenzen in een gewone microscoop die zijn bij een elektronenmicroscoop magneetspoelen die dat dan ook sturen. En ja, dat is een uitvinding geweest, dus begin jaren 30. En dat heeft als extra voordeel dat waar de gewone lichtmicroscoop op een gegeven moment gewoon aan het eind van zijn kunnen is, verder vergroten kan die gewoon niet meer, gaat die elektronenmicroscoop nog heel veel verder. En ja, dan breng je dus details in beeld die dus die lichtmicroscoop helemaal niet bij kan. Ja,
dus we kunnen, of we, degene die er doorkijken om goede redenen, kunnen veel meer zien dan voorheen. Kun je voorbeelden noemen van bewijzen spreken van dingen die we ontdekt hebben of ze ontdekt hebben die we ervoor niet wisten? Dit was echt revolutionair en kun je zien dat ding belangrijk was?
Ja, nou ja, vorig jaar nog had je dus dat de Nobelprijs voor de scheikunde naar die elektronenmicroscoop ging, naar een bepaalde techniek. En ja, die apparaten die kunnen echt helemaal in de cel kijken, kunnen eiwitten zien, kunnen delen van eiwitten zien en kunnen dus eigenlijk het leven zelf in kaart brengen, waardoor je gewoon veel meer begrijpt hoe dat werkt en ook met ziektes en afwijkingen, al soort zaken, veel meer zicht krijgt en dus ook dingen kunt doen om dat eventueel te verhelpen.
Ja, nou is de microscoop weer zegt ons ding een beetje, toch? Dat is een Hollands ding. En nu is het een Duitser die dus de stap verder maakt.
Zeker, maar daar kom ik terug op wat ik net zei. Ja? Dat Hollandse ding was dus
de lens. Uit de...
Ja, degene met lenzen, met glas en uit de 17e eeuw. Lipperij, 1608. En dit ding is dus eigenlijk een stukje elektrotechniek. En daar zijn de Duitsers altijd heel goed in geweest.
Ja, is het verhaal over jullie boek eigenlijk al een verhaal op zich? En ook een droef verhaal? Want het is niet zo heel gek dus dat een bioloog de biografie van de elektronenmicroscoop wilde schrijven. Ja. Dat was een promovendus van jou, hè?
Ja, ja. Het is een bioloog van huis uit. Hij is op dat onderwerp afgestudeerd. Toen kreeg hij later het idee van laat ik er nou echt een mooi boek van maken. Dat lukte niet, 1, 2, 3. Toen kwam hij bij mij terecht. Ik ben bijzonder hoogleraar inderdaad.
John van Gorkum, laten we zijn naam vooral noemen ook. Ja.
John van Gorkum, John van Gorkum. En die kwam dus bij mij. En toen zei ik van nou, als je er een proefschrift van maakt, dan heb je per definitie een boek. Nou, dat is hij toen gaan doen. En hij was al een flink eind, dik over de helft eigenlijk wel. Het ene hoofdstuk na het andere hoofdstuk. En een plotsklaps een hartstilstand. Een jaar of 5 geleden. En ja, weg.
Ja, jij wilde het toch graag voor hem afmaken? Of om het verhaal?
Ja, dat gun ik hem zeker. Om dat toch te laten landen. Er is zoveel energie ingestoken. Hij heeft er eigenlijk gewoon tientallen jaren van zijn leven toch eigenlijk ingestoken in de tijd. En het is ook een heel mooi onderwerp. En ik vond het ook zonde om dat materiaal maar weer te laten liggen. Want wie gaat erop door? Dat is het probleem met zoiets. Ja, een nieuwe promovendus begint natuurlijk niet met iets wat er al ligt.
Nou vertel jij mij het verhaal over die elektronenmicroscoop en over de uitvinder daarvan, die Ruska. En dan gaan we terug naar de jaren 1930. Hè?
Ja?
Dat is een verhaal, zeg je, van de 20e eeuw. Typisch 20e eeuws verhaal. Met nazi's, koude oorlog, bedrijfsspionage of concurrentie. Vertel, wat, waarom?
Nou ja, dat ding werd uitgevonden in Berlijn. Onmiddellijk was er gedoe over prioriteit. Want iemand anders had dan ook het woord elektronenmicroscopie bedacht. En er was een variant van. En die persoon in Berlijn die noemde dat ook een elektronenmicroscoop. En die Ruska vond dat helemaal niet dat het ook zo'n ding was. Kortom, onmiddellijk haat en nijd, prioriteitenstrijd. En dat is ook een van de redenen waarom het dus 55 jaar geduurd heeft voordat eindelijk dat Nobelcomité het aandurfde om toch die Ruska die prijs te geven.
Heel even nog tussendoor. Want je zegt, er was een strijd omgaande. Iedereen bemoeide zich ermee. Was er dan dus op dat moment al een idee, dit ding, als we dat ooit vinden, hoe dat moet door een elektronenmicroscoop uitvinden en maken, dan maken zijn we echt de slag verder? Dat idee bestond
al? Nee, dat komt eigenlijk pas later. Want die elektronenmicroscoop, ja, die kon dus meer vergroten dan een gewone microscoop. Dus dat was interessant. Tegelijkertijd, het idee was, ja, er kunnen biologen wat mee. Maar tegelijkertijd waren die biologen ongelooflijk huiverig daarvoor. Want je moet je voorstellen, zo'n elektronenbundel, dat is gewoon in vacuüm een ongelooflijk verzengende straal. Elke biologie is de studie van de levende natuur. Ik ben fysicus, dat is de studie van de dode natuur. Maar ja, elke bioloog zei, ja, levend materiaal in zo'n verzengende bundel houden, dat is gewoon volkomen absurd. Dat brandt totaal weg. Dus daar kunnen wij helemaal niks mee. Dus die waren bijzonder afwerend. Tegelijkertijd, die club elektrotechnici, ja, die brachten dat verder. Maar dat waren gewoon, ja, mensen van AEG, mensen van Siemens, mensen in allerlei andere laboratoria. Ja, die elkaar bevochten, ook uit concurrentieoverwegen natuurlijk. Van ja, wie zo'n ding natuurlijk in productie kan bouwen voor allerlei bedrijven, ook materiaalonderzoek kan ermee, hoe metalen in elkaar zitten, allerlei bedrijven, Kroep, Heugst enzovoorts, die gingen dat ding gebruiken. Ja, dus dat was ook natuurlijk een financieel belang.
En was het nou ook zo, want jij zei zelf, toen we elkaar spraken, had je het over nazi's, over Russen, over Koude Oorlog, ook omdat er andere doeleinden, mensen dachten opeens, hé, dan kunnen we ook dat aanwenden voor de oorlogsindustrie of over elkaar concurreren op een groter front.
Nou, het is in de jaren 30 begonnen. Dat kwam ook dus de hele Hitlerperiode natuurlijk in volle vaart op ons af, om het zo te zeggen. En in de oorlog is dat onderzoek aan die elektronenmicroscopie gewoon doorgegaan. Siemens had dat ding toen in productie. Er waren ook allerlei ontwikkellaboratoria bij om verder te kijken wat ermee kon. En ook het biologische onderzoek, het virusonderzoek, begon toen ook net. En ja, die onderzoekers waren toen natuurlijk in een soort dubio. Je kunt het achteraf altijd heel makkelijk goed praten. Ja, we hebben het zo bedoeld enzovoort. Die discussies heb ik naar oorlog heel vaak gehad. Die onderzoekers zeiden, wel, als wij nou een klein beetje meebuigen, dan krijgen we toch een beetje vrijheid om te doen wat we willen. We zeggen dit, maar we doen dat. Maar de Duitsers zelf, ja, het hele Hitler-machinerie, wat betreft wetenschap, nou, dat was niet echt geweldig goed ontwikkeld. Hitler zelf had idiote ideeën over wetenschap en zijn omgeving voor een deel ook. Dus die hadden toch niet goed kijken op wat er gebeurde. Dus die onderzoekers zelf, die probeerden daar een beetje tussendoor te laveren en tegelijkertijd interessante dingen te onderzoeken, maar ook te zeggen van ja, dat kon wel eens belangrijk zijn. Virusonderzoek.
Ja, bijvoorbeeld, hier kunnen we aan zien of iemand wel een echte aardier is.
Nou,
zo'n soort
dat
argument.
Niet zozeer, maar virussen, dat kan natuurlijk als wapen worden ingezet.
Precies.
Of beter gezegd, dan moet je je tegen kunnen beschermen door te weten hoe het werkt. Dus goed kijken hoe virusbesmettingen werken door die virussen zelf te bestuderen, was ik kriegswichtig, om het even zo te zeggen.
Ja, nou is die Ernst Ruska, die wordt, ik was het al bijna vergeten, maar in 86 hoorde ik het weer zeggen, die was een West-Duitser.
Ja.
Ja, want Berlijn en iedereen die daar werkt, dat is op een gegeven moment natuurlijk ook deels in handen van Rusland, van de Sovjet-Unie na de oorlog.
Ja.
Hebben die ook gedacht van, hé, hey, dat is een techniek en een wetenschap die we voor onszelf willen houden in de strijd tegen het Westen?
Ja, het begon er natuurlijk al mee dat op het eind van de oorlog Ruska op een gegeven moment, ja, gewoon terugfietste naar Berlijn. Terwijl iedereen Berlijn ontvluchtte, ging hij juist terug, want hij was zo, ja, gehecht aan en verknocht aan zijn wereld van die elektronenmicroscopie. Es war eine Manie, zei hij altijd. Dat hij dacht, ik moet erbij wezen, want straks komen die Russen. Nou, die kwamen ook en toen hebben die boel behoorlijk weggeroofd. Heeft zitten onderhandelen met de Russen. De Russen wilden ook graag dat hij, net als anderen ook, meeging naar Rusland. Er zijn meer Duitse geleerden in Sochi en zo aan allerlei atoomonderzoek in de tijd gaan werken voor de Russische bom. Nou, Ruska heeft dat niet gewild. Heeft zoveel mogelijk geprobeerd de boel te beschermen. Heeft ook dingen verstopt natuurlijk. Maar daar wilde hij echt bij zijn. En dat geeft dus wel aan, ja, wat voor idiote tijd dat was. En ja, ongelooflijk hopeloze omstandigheden natuurlijk, in de bittere kou, nauwelijks te eten. Ja, hij was iemand die dat echt wilde beschermen. En, dus
hij heeft in dat vernietigde Berlijn met Russische overheersing, heeft hij onderdelen daarvan verstopt.
Verstopt en ook met Russen onderhandeld om te kijken van wat dan wel en wat dan niet mocht. Hij gaf dan een beetje toe, ja, misschien kom ik wel voor jullie werken, maar dat wilde hij natuurlijk helemaal niet enzovoort. Je had natuurlijk Berlijn in allerlei kwartieren verdeeld, in Amerikaanse zone, Franse zone, noem maar op. Ja, en op die manier kon hij een beetje schipperen, toch de aardig wat veiligstellen van dat erfgoed.
En met de kennis naar het Westen.
Ja. En is het inderdaad naar het Westen overgebracht. naar West-Berlijn ook overgebracht. Maar tegelijkertijd waren de Russen in Oost-Berlijn, maar ook met allerlei interessante dingen bezig.
Heb je hebt dat boek. Heb je ook wat biografische informatie over de man? We kennen allemaal natuurlijk, of allemaal, sommigen van ons kunnen zich misschien nog Wim Ruska herinneren.
Ja, dat is geen familie.
Dat is geen familie. Dat is
Dat heeft hij uitgezocht.
Dat was de opvolger van Anton Geesink. Ja. Onze heet het nou weer die sport?
Judo.
Ja. Maar goed, deze Enz Ruska, wat was dat voor man?
Die kwam
een doordouwer,
maar toch ook altijd een heel interessant gezin. Zijn vader was echt een humanist. Die was gespecialiseerd in klassieke talen, maar ook talen van het Midden-Oosten, in Akkadisch en noem al die talen maar op in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd was het een natuuronderzoeker. Hij ging elke zondag wandelen in de buurt van Heidelberg, waar ze woonden, om te botaniseren, om allerlei kristallen te ontdekken. En daar had Ernst een ongelooflijke hekel aan. De oudste zoon was de oogappel. Die zou moeten opvolgen. Die hing zich op in de oorlog. De Eerste Wereldoorlog heb ik het dan over. En dan krijg je op een gegeven moment dat Ernst dan natuurlijk dat moet opnemen of innemen. Die plek wilde hij helemaal niet. Het is een heel interessante vader-zoon-strijd. Later is het allemaal goed gekomen. Maar ja, hij is dus van de weeromstuit niet de klassieke kant opgegaan, maar de elektrotechniekant in München.
Ja, en dan nog tot slot. Is het weer grappig dat iemand op 24-jarige leeftijd eigenlijk het werk doet waar hij op 85-jarige leeftijd de Nobelprijs voor krijgt?
Het is alleen maar achteraf grappig dat hij nog leeft. Want het is natuurlijk ongelooflijk treurig dat je zo lang op moet wachten. Tegelijkertijd kun je het verklaren door al die haat en nijd die er was. Ja, en het was hem van harte gegund.
Ja, hij is 2 jaar na het krijgen van de Nobelprijs overleden. Goed, het boek Beelden zonder weerga van Dirk van Delft en Ton Helvaert, een wetenschapsgeschiedenis. Dank je wel voor je komst.
Het spoor terug.
Hij wordt de vader van de geschiedenis genoemd, de oude Griek Herodotus. Hij schreef het oudst overgeleverde complete geschiedenisboek, waarin de oorlog van de Perzen met de Grieken wordt verteld. Maar het is meer dan dat alleen. Het is ook een reisverhaal waarin Herodotus de hem bekende wereld afreisde en beschreef. Hij vertelt over Babylon, over Egypte, over de piramides, over de bronnen van de Nijl. En ook al is zijn geboortejaar niet precies bekend, het meest waarschijnlijke scenario is dat hij 2500 jaar geleden geboren is. Reden voor een spoor terug. Terug naar de 5e eeuw voor het begin van de jaartelling. Terug naar de vader van de geschiedenis. Een programma van Matthijs Deen, gemonteerd met Berry Kamer.
Herodotos is mijn naam. Ik kom uit Halicarnassos en maak hierbij het verslag wereldkundig van het onderzoek dat ik heb verricht om de herinnering aan het verleden levend te houden. En de grootste, indrukwekkende prestaties van de Grieken en de andere volken te vereeuwigen.
En dan gaat hij zeggen van, nou, ik doe dat dus om verschillende redenen. In de eerste plaats om de herinnering vast te houden, de museale functie. In de tweede plaats om roem te verlenen aan wat er aan die grote daden van Perzen en van Grieken. Dat is, zou ik zeggen, dat is het epische, het heldenaspect. Maar dan zegt hij dus, en dat is voor hem het belangrijkste, en vooral de aitia, de oorzaak. Waarom dus die grote oorlog is ontketend. En daar heb je dus de wetenschapper. Ik wil dus aanwijzen wat dus de uiteindelijke fundamentele oorzaak is geweest van het grote conflict tussen Oost en West.
Ik stel bij dit alles voornamelijk aan de orde door welke oorzaak zij met elkaar in conflict zijn gekomen. Persische bronnen leggen namelijk de verantwoordelijkheid voor dit geschil bij de Feniciërs. Dat volk komt oorspronkelijk van de Persische Golf, maar het is naar de Middellandse Zee verhuisd, waar het zich heeft gevestigd in het gebied waar ze nog steeds wonen.
En dan begint hij dus over het conflict tussen de Perzen en de Grieken en hoe dat dan gekomen is. En er komt meteen een verhaal. Dus meteen een heel plastisch verhaal. Dus niks uitleggen verder of zoiets. Dus hij laat je dat zelf eigenlijk concluderen.
Van begin af aan hebben de Feniciërs verre zeereizen ondernomen en handel gedreven op alle kusten. Daarbij zijn ze ook in Argos gekomen. In die tijd de belangrijkste plaats van het land dat tegenwoordig Hellas heet. Bij deze stad hebben ze hun koopwaar uitgestald en een kleine week later, toen bijna alles was uitverkocht, daalde een groep vrouwen af naar het strand om een kijkje te nemen. Onder hen bevond zich een prinses, Io, de dochter van Inachos. De vrouwen verdrongen zich bij de achtersteven om de spullen te kopen waarop ze hun ogen hadden laten vallen. Plotseling hebben de Fenicische zeelui na een blik van verstandhouding te hebben gewisseld en overvallen. De meeste meisjes zochten een veilig heenkomen. Alleen Io en een paar anderen werden gegrepen en in het ruim gesmeten. Daarna staken de Fenicers in zee en zetten koers naar Egypte. Dit zou de lange reeks van onrechtmatige daden geopend hebben.
Je zit er meteen in, eigenlijk. Terwijl dat is de eerste paragraaf. Hè?
Drijvende kracht in de geschiedenis, gedonder met vrouwen.
Ja, en daar komt Herodotus ook met graagte op terug. Ja.
Ja, niemand weet het natuurlijk op het jaar precies. Maar de schrijver van het oudst overgeleverde complete geschiedenisboek, Herodotus, had, als hij niet was doodgegaan, deze jaren zijn 2500ste verjaardag kunnen vieren. Maar wie waren op zijn feestje gekomen? Deze vader van de geschiedenis? Alle historici die na hem kwamen? Waarschijnlijk niet. Want het vak geschiedenis was nog maar één generatie oud, of er waren er al onder zijn navolgers die hem een praatjesmaker vonden. Zoals die andere vader van de geschiedenis, Thucydides, die als jonge man nog tot tranen geroerd was toen hij Herodotus in Athene had horen voordragen over Marathon, over Leonidas bij Thermopylae, over Xerxes die de Hellespont gezelde. Maar ook over de toren van Babylon, over de rare gewoontes van Egyptenaren waar alles precies verkeerd om gebeurde, waar mannen kaal waren en vrouwen rechtop plasten. Over de waanzin van koning Cambyses, wiens leger oploste in de woestijn, en het tragische lot van koning Kandaunus, die verliefd was op zijn eigen vrouw.
Ik heb het zelf bezocht.
Wat kon die man vertellen? Hij had het allemaal zelf gezien. Of in ieder geval zelf horen vertellen. Maar klopt het allemaal wel? Een vreemdeling in Athene was hij. In het oosten geboren, 2500 jaar geleden. Een invloed van zijn verhalen reikt tot vandaag.
De trots die voelde ik meteen in die eerste zin. Hè, ik ben Herodotus.
Herodotus is mijn naam.
En zijn opvolger heeft dat nagedaan. Hè? Thucydides begint ook met zijn naam. Hè? Maar ja, dat is in tweede instantie.
Dit is klassicus Hein van Dolen, kenner van Herodotus. Hij vertaalde zijn grote werk, de Historie, onder de titel Het Verslag van Mijn Onderzoek.
Ja, hij komt uit Klein-Azië, het Bodrum heette tegenwoordig Halicarnassus. Dat was een redelijk grote plaats en waar blijkbaar nogal wat aan de hand was. Want er wordt verteld dat hij meedeed met revolutionaire plannen. Dat hij zelfs verbannen is naar het eiland Samos.
Ja, het is eigenlijk een voorbeeld van wat ik al eens een keertje zeg. Een mislukt politicus kan alsnog historicus worden.
En dit is de andere klassicus en publicist over de antieke wereld, Anton van Hoof.
Hij komt dus in conflict in zijn eigen vaderstad. Hè, daar breekt de tirannie uit. Hij vlucht daar weg en komt in Athene dan terecht. En Athene is die tijd natuurlijk het grote culturele centrum. Daar gebeurt het gewoon. He, het is heel duidelijk dat hij zich sterk identificeert toch met Athene. Dus de Duitsers die spreken als een keer van een Waal-Athener. Iemand die bij keuze Athene is geworden. Zij stelt zich heel duidelijk op het Atheense standpunt. Dat is heel duidelijk.
Ook omdat hij daar omging, dat weten we, he, met eigenlijk de belangrijkste figuren van Athene. Pericles, Sophocles was een goede vriend van hem. Die heeft nog een loflied op hem gemaakt. Dus hij moest ook die mensen natuurlijk te vriend houden. En hij was waarschijnlijk ook van overtuigd, hoor, dat Athene de belangrijkste stad was. In de strijd tegen de Persen, Roem een paar keer zegt hij, het is aan Athene te danken dat Griekenland bevrijd is.
Daar weten de mensen waarvoor ze strijden. Dus die zijn burgers die de wapens opnemen voor hun eigen vrijheid. Terwijl dus die Aziatische strijders, die moeten met zwepen, hè, naar Marathon worden naar Per Thermopylae worden geslagen.
Maar hij is wel een vreemdeling in Athene dus. Dat wil zeggen, hij was import.
Ja, hij heeft ook nooit het burgerrecht van Athene gekregen. En dat is een van de verhalen dat hij daardoor vertrokken is. Misschien wel teleurgesteld. En meedeed met een gezamenlijke kolonie van alle Grieken in Italië. Thurië heette dat. Men denkt dat hij ook daar gestorven is.
Als je een beetje goedgelovig bent, zul je alle verhalen voor zoete koek aannemen. Mijn uitgangspunt is dat ik alle, maar dan ook alle overleveringen van elk volk doorgeef zoals ze mij zijn verteld.
Heel belangrijk bij Herodotus is dus dat historia, onderzoek, dat berust op zelf gezien te hebben. Ja. Autopsia heet dat. Hè. Wij kennen dat woord natuurlijk als nu lijken openen. Maar hè, autopsia is met je eigen ogen dingen gezien hebben. Dus daarom bezoekt hij dus de slagvelden. Hè, en hij wil dus getuigen ondervragen.
Misschien is het eigenlijk ontstaan als journalistiek.
Ja, eigenlijk wel. Ja, dat kun je wel zeggen. Nou, als contemporaine geschiedenis. Vandaar dus dat hij dus zoveel waarde hecht aan wat mensen hem vertellen. Want dat zijn dus de getuigen. He, dus hij wil gewoon de waarheid te weten komen door allerlei getuigen te ondervragen.
Oorspronkelijk berustte de macht over Lydië bij de Herakliden. Maar de familie van Kroizos heeft haar overgenomen. Ik zal vertellen hoe dat is gegaan.
Hij zegt dus dat Kroizos is uiteindelijk de oorzaak van de grote Perzische oorlog, als je de hele keten van oorzaken afwikkelt. En dan gaat hij vertellen, he, Kroizos was dus koning van Lydië. En dan gaat hij dus vertellen over de koningen van Lydië. Dan vertelt hij dus, he, dus bij een wisseling van dynastieën, dat is als volgt gebeurd. Er was dus een koning, een Kandaules. En hij begint dus ook prachtig.
Kandaules, koning van Sardes, was verliefd op zijn eigen vrouw. Hij was ervan overtuigd dat zij de mooiste vrouw op aarde was. Dit beheerste al zijn gedachten.
Dat was kennelijk voor de oudheid iets bijzonders. Ik ben een boek aan het schrijven over seksualiteit in de oudheid. En geeft ook een van de voorbeelden aan waar mensen verrast waren. Hé, die was verliefd op zijn vrouw.
Nu was er een man die hij bijzonder graag mocht. Gyges, een lid van zijn lijfwacht. Hij liet hem tot vervelens toe luisteren naar zijn opschepperij over de schoonheid van zijn vrouw. Op een dag zei hij tegen Gyges: volgens mij geloof je het wel als ik het over mijn vrouw heb. Mensen nemen pas iets aan als ze het zelf gezien hebben. Daarom moet je het zo regelen dat je haar kunt bespieden als ze zich heeft uitgekleed. Majesteit, riep Gyges uit, wat is dat nou voor onzedelijk voorstel? Ik geloof u zo ook wel. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Gyges probeerde de koning hem gerust te stellen. Ik regel het wel zo dat ze er nooit achter komt. Laat dat maar aan mij over. Ik geef je een plaatsje achter de deur van onze slaapkamer. Mijn vrouw legt eerst haar kleren één voor één op de stoel die vlak bij de deur staat, zodat je haar rustig kunt bekijken. Wanneer ze daarna met de rug naar je toe naar het bed loopt, sluip dan weg. Gyges begreep dat hij geen kant op kon en gaf zijn verzet op. Tegen bedtijd bracht Kandaules Gyges in zijn slaapkamer. Niet veel later kwam de koningin. Gyges zag haar binnenkomen en zich uitkleden. En toen ze naar het bed toe liep, ging hij op zijn tenen het vertrek uit. Maar helaas, de vrouw zag hem natuurlijk toch. Meteen begreep ze dat haar man hierachter zat, maar ze vertrok geen spier, hoe diep ze ook gekwetst was. Zij was achter maar van één ding bezeten: wraak. Daags daarna ontbood ze Gyges. Luister, Gyges, zei ze toen hij bij haar was, er zijn twee mogelijkheden en de keus is aan jou. Of je doodt mijn man en krijgt mij en het koningschap over alle Lydiërs, of je sterft hier ter plekke. Dan zal je voorgoed afleren om Kandaules blindelings te gehoorzamen en te zien wat je niets aangaat. Een tijd lang was Gyges met stomheid geslagen, maar uiteindelijk smeekte hij de koningin om hem niet tot zo'n keuze te dwingen. Zij was echter niet van plan om naar hem te luisteren. Zijn meester moest vermoord worden, of hij zelf. Hij koos voor het leven. We doen de aanslag op hem als hij slaapt, zei de koningin. Dus op dezelfde plaats als waar hij mij te kijken heeft gezet. Het was laat in de avond toen hij met de vrouw mee naar de slaapkamer ging. Ze stopte hem een dolk in de hand en verborg hem achter dezelfde deur als de dag ervoor. Nadat Kandaules zich te rusten had begeven, kwam Gyges uit zijn schuilplaats en stak toe. In één klap kreeg hij de kroon en de koningin.
Herodotus, die in zijn historie de grote oorlog tussen de Grieken en de Perzen beschrijft, besteedt veel tijd aan het in kaart brengen van de hem bekende wereld. Kennelijk vindt hij
dat hij, voor hij aan het verhaal van de veldtocht van Xerxes kan beginnen, eerst het decor van landen en mensen met al hun eigenaardigheden moet beschrijven. En daarmee geeft hij voor het eerst in de geschiedenis een levendig ooggetuigenverslag van de oudheid. En omdat hij het op zo'n herkenbare manier vertelt, heb je de neiging alles voor zoete koek aan te nemen wat hij zegt. Maar ja,
is Herodotus er wel geweest? Dat kan je echt wel afvragen in het geval van Babylon.
Theo de Feiter, archeoloog, kunstenaar, vertaler van het Gilgamesh-epos, heeft heel wat tijd doorgebracht bij opgravingen in Irak en Syrië. Het kostte hem dan ook niet bijster veel moeite om zich voor te stellen hoe Babylon, waar Herodotus naar eigen zeggen geweest is, erbij lag in de 5e eeuw voor het begin van de jaartelling.
Dan doemt die stad inderdaad voor je op. Die rivier die stroomt door de stad heen. En dan rijzen de muren heel hoog op. Grote kademuren. En aan weerszijden heb je dus de stadsmuur. Een enorme verdediging. De straten en ook de kanalen van de stad die komen in de rivier uit en zijn afgeschermd met metalen rekken. Hè, zodat je dan dus niet ongezien de stad binnenkomt. En dan boven alles uit vanaf de rivier, dus heel goed zichtbaar, dan die tempeltoren die daar nog weer bovenuit steekt, 90 meter hoog.
Bijna zo hoog als de Dom van Utrecht.
Ja, bijna zo hoog als de Dom van Utrecht.
Dus als jij van afstand die stad zou zien liggen, ook al is het 3000 jaar geleden, jij zou hem herkennen?
Of ik dat vanaf de rivier zou herkennen, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar als je eenmaal in de stad bent, wel.
Babylon ligt in een wijde vlakte. De stad is als een vierkant gebouwd dat aan elke zijde wel 22 kilometer lang is. Al met al zijn de afmetingen indrukwekkend. Maar dat is niets vergeleken bij de schoonheid die je bij geen andere stad ter wereld zal aantreffen. Er loopt een brede en diepe gracht omheen, tot de rand gevuld met water. De stad bestaat uit twee delen, want de Eufraat, een brede, diepe en snelstromende rivier, stroomt er midden doorheen. In het centrum van beide stadsdelen staat een machtig bouwwerk. Het ene is het Koninklijk Paleis en het andere is de tempel die aan Belos is gewijd.
Dat is niet zo. Die liggen alle twee op de rechteroever van de Eufraat.
In het midden is een massieve toren opgericht, 185 meter in lengte en breedte. Daarbovenop bevindt zich een andere toren en dan nog één, en dat gaat wel tot 8 torens zo door.
Er zitten meer echt opvallende omissies in natuurlijk, hè, waardoor je denkt, ja, is hij er eigenlijk wel geweest? Maar aan de andere kant denk ik ook, juist omdat je daar allerlei gedachtes bij hebt hoe dat nou werkelijk geweest zou kunnen zijn, daardoor valt eigenlijk des te meer op hoe goed het verteld is. Het is natuurlijk heel plastisch en concreet verteld.
Via een wenteltrap aan de buitenkant kun je naar boven. Ongeveer halverwege is een rustplaats waar banken zijn neergezet voor degenen die tijdens het klimmen op adem willen komen. Bovenop de hoogste toren is een enorme tempel gebouwd. In de tempel is een groot aanlichtbed neergezet dat met een prachtige sprei is bedekt. Een gouden tafel staat ernaast. Ik heb het zelf bezocht. Geen menselijk wezen brengt er de nacht door, behalve een Assyrische vrouw die door de god is uitverkoren. Dit zeggen althans de Chaldeërs, die de priesters van Belos zijn. Diezelfde mannen beweren ook dat de god persoonlijk de tempel bezoekt en zich neervlijt op het rustbed. Ik geloof er geen woord van.
Herodotus heeft een beetje de neiging om alles te vertellen alsof hij het gehoord heeft. Meestal zijn het zegsmannen of zo. En dat is eigenlijk in het geval van Babylon allemaal redelijk vaag. Wat ik heel opvallend vind is bijvoorbeeld, als je die passages leest over Egypte en over Babylon, dat die in Egypte veel concreter is. Je ziet echt aan de details het aankomen en het schip komt aan en dan gaat het lood gaat naar beneden en dan haal je al modder op. Hè. Dat is het slip van de Nijl, van de Delta. En dat is heel plastisch beschreven eigenlijk. En je kan je echt voorstellen dat hij ook aan boord van zo'n schip geweest is en dat gezien heeft. En dan in Egypte gekomen, dan is dat ook een hele concrete groep van priesters waar hij ook met zoveel woorden zegt dat hij daarmee gesproken heeft. Dat gebeurt in Babylon allemaal niet.
Waar er nog twijfels bestaan of Herodotus wel in Babylon is geweest, niemand trekt in twijfel dat hij naar Egypte is gereisd. Waarschijnlijk zelfs meerdere malen. Egypte was in de eeuw die achter hem lag door de Perzen bezet. Het land dat onder de farao's gesloten was geweest voor buitenlanders was nu open. Toch was het dagelijks leven er sinds de bouw van de piramides ruim 2000 jaar eerder niet bijster veranderd.
Wanneer je nog een dag varen van het land af bent en het peillood laat zakken, zal je op een diepte van bijna 13 meter modder ophalen. Dat betekent dat de bezinking van de rivier de Nijl tot zover in zee reikt.
De delta was dus echt nog het laaggelegen moerasachtige gebied met hier en daar wat nederzettingen op een ruïneheuvel, zou je kunnen zeggen.
Maar hoe kwam je die Nijl op overigens, weet je dat? Werd er gezeild of werd er getrokken?
Ja, dat was heel goed te doen zeilend. Er was ook een goede noordenwind.
Uw pracht is Egyptoloog. Voor hem zijn de teksten van Herodotus als een raam dat hij kan opendoen op de tijd. Op de wereld die hij verder alleen maar kent van stenen voorstellingen, hiërogliefen, studie en natuurlijk zijn verbeelding.
En dat is het leuke van het boek Historien, dat eigenlijk voor het eerst iemand echt een live verslag doet van zijn reis. En dat is iets wat we voor die tijd in het oude Egypte eigenlijk helemaal nooit tegenkomen.
Het moerasgebied is vergeven van de muskieten. Ieder heeft zich een net aangeschaft dat hij overdag gebruikt voor de visvangst en 's nachts bevestigd boven zijn bed. Daarna kruipt hij eronder en gaat zo slapen. Het heeft geen enkele zin om een mantel of een laken over je heen te trekken, want daar steken ze zo doorheen.
Om te laten zien wat Herodotus aantrof in Egypte, neemt Hupracht me mee naar een voorportaal van een graf, overgroeid met hiërogliefen, dat in het Museum van Oudheden in Leiden opnieuw is opgebouwd.
Hij zal dit zeker hebben bezocht en hij zal zeker dit soort kapellen in zijn gegaan en begeleid door priesters die verantwoordelijk waren voor de ziel van de overledenen. En dan zal hij natuurlijk, net zoals wij hier nu, overvallen worden door de opmerkelijke dynamiek die je in die voorstellingen ziet. En dat zal een hoop vragen hebben opgeworpen.
Als je dit ziet, dan zie je een stripverhaal in steen.
Ja.
Maar dan lees je Herodotus en dan gaat het leven.
Nou ja, als we eens even kijken naar deze voorstelling hier. We zijn net de kapel binnengekomen en aan de noordwand, dat is de waterrijke scènes in het noorden van Egypte. Ja, daar ligt die delta. Dus we kijken als het ware naar Egypte in zakformaat. We kijken hier naar de delta, naar allerlei voorstellingen die Herodotus zeker ook zo gezien zal hebben. Hier zie je de grafeigenaar in dit geval op een papyrus vlot staan. En dieren hier ook weer, die krokodil, die nijlpaard. Bewust worden ze klein gehouden.
Het nijlpaard is echt fantastisch.
Ja, zeker.
De krokodil is een beest met vier poten dat soms in het water leeft, maar zijn eieren altijd op het land uitbroedt. Op krokodillen wordt op verschillende manieren jacht gemaakt. Eerst wordt er een stuk varkensspek aan een haak gestoken. Dat gooien ze dan vanaf de oever naar het midden van de rivier en laten het daar dobberen. Ondertussen nemen ze een levende big en ranselen het dier af. De krokodil komt op het gegil af, valt op het spek aan en slokt het op. Hierna kunnen de jagers hem uit het water trekken. Zodra dat is gebeurd, smeert er eentje modder op zijn ogen. Daarna is het een fluitje van een cent. Zonder deze voorzorgsmaatregel is er geen beginnen aan. Zoals het nu gaat, hoeven de boeren zich minder in te spannen om de oogst binnen te halen dan waar ook ter wereld. Werken met een houweel of een ploeg om voren te trekken is niet nodig. Hier overstroomt de rivier vanzelf de landerijen. Als het water is gezakt, zaait ieder op zijn eigen grond en laat zijn varkens rondlopen om het zaad in de aarde te trappen. Daarna ziet hij het aan tot de oogsttijd is gekomen. Als de Nijl buiten zijn oevers treedt, verandert heel Egypte in één watervlakte. Je ziet uitsluitend de steden er bovenuit steken. Een beetje als de eilanden in de Egeïsche Zee.
Hij trekt van priester naar priester, hè?
Ja, precies. En laat zich door hen eigenlijk inlichten. Dus ik kan me zo voorstellen dat voor een pilaantoren een priester Herodotus te woord heeft gestaan. Of ook bij de piramides van Gizeh. Hè, daar heeft hij zich natuurlijk enorm over verbaasd. Over die gigantische bouwwerken. En dat hij de vraag stelt van ja, hoe zijn ze gebouwd? Ik kan me voorstellen dat Herodotus de vraag stelt en die priesters die zullen het dan wel weten. Maar
die doen ook maar wat.
Ik zal nu vertellen hoe de bouw van de piramide in zijn werk ging. Dit gebeurde trapsgewijs. Begonnen werd met de basis. En daarna werden de overige blokken op de eerste laag geplaatst met behulp van bokken, die van korte balken waren gemaakt. Als een steen op het eerste platform was beland, werd die vandaar naar het volgende gebracht door een ander toestel. En zo verder.
Herodotus doet ons geloven dat het dus met een soort van takels is gebeurd. Inmiddels weten we op basis van archeologische vondsten en ook wel bouwkundige berekeningen dat dat niet de meest logische bouwmethode is.
Een inscriptie op de piramide geeft in Egyptische lettertekens aan hoeveel geld is uitgegeven aan radijzen, uien en knoflook ten behoeve van de arbeiders. Ik weet nog goed dat de man die de tekst voor mij vertaalde sprak van een bedrag van 1600 zilvertalenten. Cheops, die de piramide liet bouwen, liet geen middel, hoe schandelijk ook, onbenut toen hij met geldgebrek te kampen kreeg. Hij liet zijn bloedeigen dochter in een hoerenkast werken en gaf haar de opdracht op die manier geld te vangen. Het precieze bedrag wordt er helaas niet bij verteld.
Ik ben eigenlijk een beetje jaloers op Herodotus. Die krijgt de gelegenheid om daadwerkelijk in die tijdsperiode, goed, het is zijn tijd natuurlijk, maar daar een verslag van te gaan maken. Toen het er nog inderdaad allemaal zo aan toe ging, toen er nog inderdaad offers werden gegeven in een kapel als deze waar we nu staan, of in een tempel, hè, zoals we hem in Egypte nog steeds aantreffen.
Jij komt eigenlijk via Herodotus ja, het dichtst bij.
Precies, precies. Maar laten we ons wel heel goed realiseren, je kijkt met Griekse ogen. Het heeft er wel toe geleid dat Egypte altijd wel in de belangstelling is blijven staan. Ik denk zelfs dat bijvoorbeeld een Napoleon die in 1798 naar Egypte trok om het land in te nemen, dat hij mede door dat soort teksten is geïnspireerd geraakt. Men wist namelijk dat er van dat soort monumenten, dat er tempels, piramides zouden zijn.
Wanneer rijke mensen een partij geven en het diner is afgelopen, gaat een man met een doodskist rond waarin een van hout vervaardigd lijk ligt, dat heel levensecht is gesneden en beschilderd. Dit laat hij aan alle gasten zien. En hij zegt erbij: kijk maar eens goed en neem nog een slok. Nu moet je van het leven genieten, want na je dood zie je er zo uit.
Het begin van de zeven is natuurlijk onovertroffen. Dat prachtige verslag van die krijgsraten en dan die redenvoeringen die hij daarvoor heeft gemaakt, die zijn zo op de man afgesteld. Hè. En de toon van Xerxes, koning, is totaal anders dan van zijn jonge generaal. En zeker dan zijn oude oom, hè, die voortdurend roept: kalm aan en je gaat veel te ver. En die Xerxes, ze zullen allemaal een slavenjuk dragen. Pats! Kijk, het knappe van hem is ook dat Xerxes wordt zowel als tiran, despoot geschilderd, maar ook als mens. En tyrannieke neigingen zijn inderdaad om te zeggen, het element C moet aan mij, de grote koning van de Pers, gehoorzamen. Ja, zo is het. Maar hij kan ook huilen als hij als zijn troepen en als zijn schepen daar in zee ziet liggen. En dan denken, goh, over 100 jaar leeft niemand meer.
Xerxes besloot een parade van al zijn strijdkrachten te houden. Daar was al eerder op gerekend, want op een heuvel in de buurt was speciaal voor deze gelegenheid op bevel van de koning door de Abydeners een wit marmeren koningszetel neergezet. Xerxes nam daarop plaats en had vandaar zicht op het strand, zodat hij met één oogopslag zijn leger en vloot kon bekijken. Hij besefte dat hij een gezegend mens was en barstte in snikken uit. Toen Artabanos de tranen van Xerxes zag, zei hij tegen hem, marcieren toch. Net was u zo trots en nu huilt u. Je hebt gelijk, zei Xerxes. Ik dacht er zojuist aan hoe kort een mensenleven is. Van al deze mannen leeft over 100 jaar niemand meer. Zeker, zei Artabanos, maar er zijn nog wel zaken die treuriger zijn. Want in ons korte leven is geen mens ter wereld, waar dan ook, zo gezegend door de goden dat hij niet meer dan eens zijn eigen dood wenst. We krijgen tegenslagen, allerlei ziektes maken ons ongerust en daardoor lijkt het leven lang, terwijl het maar zo kort is. Dit drukt ons zo ter neer dat de dood een uitkomst wordt, waarnaar iedereen rijkhalsend uitziet. De godheid laat ons eerst even van het zoete leven genieten om ons daarna zijn afgunst des te meer te laten voelen. Zo is het inderdaad, zei Xerxes. Ja, als je het zo ziet, ja, daar valt er wel wat voor te zeggen. Of zo kun je het ook bekijken.
Hoe langer je meer vertaalt, hoe meer je daardoor van doordrongen bent dat hij bijvoorbeeld geen vooroordelen heeft. Hè. Hij beschrijft het allemaal soms met opgetrokken wenkbrauwen, maar hij beschrijft het wel. En hij geeft niet meteen een moreel oordeel van de deugd niet. Hè.
Dus hij is een voorbeeld van een open, ja, van open oog, open houding, kritische zin. Hè, en dus een prachtige verteller. En dat geschiedenis, dat weten we allemaal. Ik heb jaren geleden, werkte ik op een nieuwe leraaropleiding. Dat was in de jaren 70. Alles moest anders. Hè. Maatschappelijk bewustzijn moest bij die studenten worden bijgebracht, of die leerlingen worden bijgebracht door middel van geschiedenis. En aan het eind van zo'n discussiedag bij de borrel kwam de vraag op, waarom ben jij geschiedenis gaan studeren? Iedereen, ik had een leraar die machtig kon vertellen. En dat kan Herodotus.
U hoorde een programma van Matthijs Deen, gemonteerd met Perry Kamer, over Herodotus. Ik herinner u eraan dat we volgende week in OVT beginnen om 11 uur vanwege de Olympische Spelen. En nog even dit, deze week werd de watersnoodramp van 1953 herdacht. U kunt op de site, op onze site, vpro.nl/OVT van vandaag, de vierdelige documentaire serie over de ramp in het spoor terug, uitgezonden in 2013, terugvinden en ook terugluisteren. Dus volgende week zijn we er weer, maar dan pas om 11 uur. Na ons, zoals altijd, de perstribune. Zij hebben te gast Eppo van Nispe tot Zevenaar, de nieuwe baas van Beeld en Geluid, en Jetske Plat. Yes, die is een Paralympisch triatleet, zo dadelijk in de perstribune. Tot volgende week, prettige zondag, dag.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.